Hallo en fijn dat je luistert. Ik wilde het vandaag over ezels hebben. Bij mijn vorige preek kwam ik een heel aantal ezels tegen in het boek Rechters en dat maakte me heel erg benieuwd. En in het algemeen vervullen dieren een belangrijke plaats in de Bijbel. Ik moet zeggen dat mijn kat ook net gelijk naast me is gaan liggen, heerlijk slapend. God is zo liefdevol over zijn schepping. En in Genesis 1, vers 22 staat zelfs dat hij de zeedieren zegent. Hij zegent ze met de woorden: wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. En dan maakte hij het vee, kruipende dieren en wilde dieren. En hij zag dat het goed was. En in Genesis 9, vers 9 sluit God een verbond met dieren. Als de mensen en dieren uit de ark van Noach komen, dan zegt God tegen Noach en zijn familie: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn, vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. In Rechters 10 zagen we Jair. Hij had 30 zonen die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden en aan het hoofd van een nederzetting stonden. Het woord ezelshengst komt van het Hebreeuwse ayir en dat betekent snel voortgaan. Ook de 40 zonen en 30 kleinzonen van Abdon en Richter uit hoofdstuk 12, die hadden allemaal een ezelshengst als rijdier. En die ezels die stonden voor een vreedzame heerschappij. En bij Abraham zagen we in Genesis 12 dat hij schapen krijgt, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. En ik noemde het de vorige keer al even hoe bijzonder deze opsomming is. Van de ezels worden ook mannetje en vrouwtje genoemd, net als van slaven en slavinnen. En de woorden slaven en slavinnen staan tussen de woorden ezels en ezelinnen. En ik denk dat het is om die dienstbaarheid te benadrukken en in zekere zin ook een gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en gelijkwaardigheid in de dienstbaarheid aan de Heer. De slaaf en de ezel zijn beide eigendom van de meester en de meester bepaalt de last die moet worden gedragen. En voor een mannetje en vrouwtjes ezel zijn ook verschillende woorden. Een mannetje is in het Hebreeuws chamor. Dat heeft te maken vaak met de kleur van de ezel. En een ezelin is aton. En dat heeft te maken met de gelijkmatige tred van de ezelin. En in de Bijbel reden vrouwen en gehandicapten vaak op een aton. In de Bijbel komt meer dan 150 keer een ezel voor, kwam ik achter. En dus niet mogelijk helaas om dat allemaal vandaag te bespreken, maar een paar verhalen wil ik eruit pikken. Een bijzonder voorbeeld vinden we in een verhaal uit de tijd van David, waar een ezel voorkomt als rijdier van de kreupele Mefiboset. Een ezel die hem op een gegeven moment ontnomen wordt, zodat hij niet mee kan reizen met koning David. Mefiboset, dat was de zoon van Jonathan, de zoon van Saul. En toen het bericht kwam dat Jonathan en Saul waren omgekomen, toen vluchtte de voedster met hem weg. En hij is dan een mannetje van 5 jaar en de voedster laat hem in de haast, in de angst vallen. En vanaf dat moment was Mefiboset verlamd aan zijn voeten. Dat had ernstige gevolgen in die tijd. Dat heeft altijd ernstige gevolgen. Maar toen mocht hij ook Gods heiligdom niet meer binnengaan. Hij mocht niet werken en hij werd automatisch veroordeeld tot de bedelstaf. Je telde niet meer mee als gehandicapt in die tijd. Maar David vroeg op een gegeven moment: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. En toen werd eerst Siba geroepen. Die was in dienst geweest bij Saul. En als David vraagt: is er nog iemand? Dan wordt de kreupele zoon van Jonathan, Mefiboset, met de verlamde voeten opgehaald en naar koning David gebracht. En koning David die geeft hem dan het land van Saul terug. En Mefiboset mag vanaf dat moment te gast zijn aan de tafel van David. Al die tijd heeft hij geleefd in een soort leven van armoede en minderwaardigheid. En dan wordt hij plotseling bij de koning geroepen en mag hij bij hem wonen. Wie ben ik, Heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik, zegt hij. En dood was onrein en een hond was onrein. Dus hij noemt zichzelf uitermate onrein. En vanaf dat moment is hij opgenomen aan het hof. En Siba ook, de voormalige knecht van Saul. En Siba komt nu in dienst van Mefiboset. Als je de naam vaker uitspreekt, dan gaat het mis. Siba had 15 zonen en 20 knechten. En die waren nu allemaal in dienst van Mefiboset. Maar David had in 2 Samuel 5 gezegd dat hij de lammen en de blinden verachtte uit de grond van zijn hart. De minderwaardige mensen van die tijd. Toch houdt hij zich aan zijn woord tegenover Jonathan en herstelt hij Mefiboset in ere. Maar op een gegeven moment is hij op de vlucht vanwege een hele hoop toestanden met Absalom. Absalom is bezig het volk in te palmen en die is op verschillende plekken al tot koning uitgeroepen. En David beklimt de olijfberg. Net als hij de top van de olijfberg over is, komt Siba, de dienaar van Mefiboset, hem met een span ezels tegemoet. Deze waren bepakt met 200 broden, 100 pakken rozijnen, 100 verse vruchten en een zak wijn. Wat hebt u daar? Vroeg de koning. En Siba zei, de ezels zijn voor de koninklijke familie om erop te rijden. Het brood en de vruchten zijn voor de soldaten om te eten. En de wijn is om te drinken voor wie uitgeput raakt in de woestijn. Hij probeert hiermee in de gunst te komen bij David en dat lukt ook aardig. En als David aan Siba vraagt waar Mefiboset is, dan zegt hij dat deze zich tot koning wilde laten uitroepen tijdens de afwezigheid van David. Dat was een leugen, maar David die gelooft het en die zegt tegen Siba, dan krijg jij al het land van Saul. Maar later als David terug is en hij vraagt aan Mefiboset waarom hij niet gekomen was, dan blijkt dat de dienaar tegen Mefiboset had gezegd een ezel te gaan opzadelen om Mefiboset met hem mee te nemen. De man was kreupel, hij was afhankelijk van de ezel. Maar de ezels waren op een gegeven moment weg, zonder Mefiboset. En Siba was op pad gegaan om David in de maling te nemen. En toen bleek dat Mefiboset heel erg verdrietig was geweest om de afwezigheid van David en heel erg blij was dat hij terug was. En David reageert dan nogal kortaf. Genoeg hierover, zegt hij. Dan moeten jullie het stuk land maar delen. Nog steeds niet heel eerlijk. Maar goed, Mefiboset die geeft niks om het bezit, zegt hij. Hij is al blij dat David weer terug is. En misschien kwam dit toch omdat David zelf vanuit zijn eigen vlees, vanuit zijn natuur, de kreupelen minachtte. Maar hij wilde zich aan Gods, aan de belofte aan Jonathan en aan God houden. Door Mefiboset genadig te zijn en hem goed te doen. Dat is het verhaal van Mefiboset, die zonder ezel achterbleef. En verderop in het stuk wordt er ook nog een opmerkelijk verhaal genoemd. En dan wordt de ezel even genoemd onder trieste omstandigheden. En dat is de ezel van Achitofel. Achitofel was hele lange tijd de raadsman van David. Hij was ook een hele goede raadsman. Maar op de olijfberg krijgt David het bericht dat Achitofel zich heeft aangesloten bij Absalom. En hij moet zich daardoor verraden gevoeld hebben. Maar Achitofel was ook de vader van Eliam en Eliam was de vader van Batseba. En zo te zien wilde Achitofel, de opa van Batseba, wraak nemen op David vanwege die hele geschiedenis. Hij nam het hem kwalijk, de manier waarop David met Batseba omgegaan was en met haar man. En Achitofel geeft Absalom het advies om met de bijvrouwen van David te gaan slapen, om hem zo belachelijk te maken. En hij geeft aan dat hij wel even 12.000 mannen zal uitkiezen om de koning te achtervolgen. Maar zijn plan gaat niet door, ook door een list van een vriend van David, en zijn raad wordt niet opgevolgd. En dan staat er in 2 Samuel 17, vers 23. Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij zijn ezel en ging terug naar huis, naar Gilo. Thuis wikkelde hij zijn zaken af en daarna verhing hij zich. Hij werd begraven in het graf van zijn vader. Nou, een extreem einde voor Achitofel. Wie weet hoe diep dit allemaal gegaan is, wat hij meegemaakt heeft met David. Misschien zat er nog meer achter. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, op zijn rijdier, op zijn lastdier, de ezel, ging hij naar huis voor het laatste stukje van zijn leven. En dan heb je nog de wilde ezels. Deze zijn bijna niet te temmen. En sommige mensen in de Bijbel worden met wilde ezels vergeleken. Bijvoorbeeld Hagar in Genesis 16, vers 12. Een engel komt haar vertellen dat ze zwanger is van een zoon, Ismaël. En die zegt, een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen. Iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. En zie je, als de ezel wild is, dan is het ook echt niet goed. Ook weer een beetje vergelijkbaar met de mens. Die kan ook losgeslagen zijn. Schoppen en geschopt worden en in onmin leven. En in Job 11 vers 12 wordt de ezelsveulen weer genoemd. Een leeg hoofd komt niet tot inzicht. Zo min als een ezelsveulen als mens wordt geboren, zegt een vriend van Job. En in hoofdstuk 39 spreekt God tegen Job. En dan noemt hij een groot aantal dieren, waaronder de ezel. Hij laat zien dat alles in zijn hand is. God laat zien dat wij als mens daarin nietig zijn, dat de hele schepping aan hem toebehoort en dat we tot in overgave mogen leven aan de schepper. In hoofdstuk 38 noemt God eerst de schepping. Er staat onder andere tegen Job dat hij zegt, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel weet. En in vers 39 staat, vers 5, hoofdstuk 39 vers 5, wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven? En wie heeft de banden van de woudezel losgemaakt? En hier gaat het over een losgemaakte ezel. In het begin van hoofdstuk 39 staat nog, weet jij wanneer de berg geit moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinde? En ik vind het zo liefdevol hoe God over zijn schepping spreekt. Dat hij alles weet en alles ziet. Dat hij getuige is van de weeën van de hinde. Maar goed, de losgemaakte ezel. Daar zien we in Exodus 13 een voorbeeld van. De bijzondere plek die de ezel inneemt. Naast de mens. Een beeld dat later terugkomt bij Jezus bij de intocht in Jeruzalem. In Exodus 13 vers 11, en dat heb ik vorige keer ook eventjes genoemd. Daar staat, als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heer afstaan. Alle eerstgeborene mannelijke dieren die uw vee werpt, moeten aan de Heer gegeven worden. Maar elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. En ik vind het bijzonder dat de ezel vrijgekocht moest worden, net als de mens. Het moest zelfs de nek gebroken worden als het niet vrijgekocht was. Omdat het aan God moest toebehoren. Niet zomaar door iemand gebruikt kon worden. ezel die onder de wet gebonden was, moest losgemaakt worden, vrijgekocht worden met een lam. Een lam dat ook nodig was voor het Pascha om de eerstgeborene vrij te kopen. En bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem zien we dat een ezel losgemaakt wordt. In opdracht van Jezus, in opdracht van Hem die het ultieme offer zal zijn. En het is dan vlak voor Pascha. En het is vlak voordat het lam geslacht gaat worden voor de hele mensheid, om ons allemaal vrij te kopen. En Jezus geeft dan de opdracht aan twee van zijn leerlingen om een ezel los te maken. En dat wil ik met jullie lezen uit Matteüs 21. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage, ik dacht eerst Betfage, maar ik zag ergens een streepje erop, op de Olijfberg kwamen, die plek waar David ook al, zoals we net hoorden, van alles had meegemaakt, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak dit dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. Die profetie komt uit Zacharia 9, vers 9. Er worden drie woorden voor een ezel gebruikt, om de verschillende eigenschappen van de ezel te benadrukken. Het lastdier en het rijdier. Het benadrukt hierbij ook de zachtmoedigheid van de koning. Het rijdier dat werd gebruikt door de zwakkeren. De ezelin tenminste. Andere, de ezelshengst, dat was weer een ander dier wat gebruikt werd in Richteren. Een sneller dier. De leerlingen gingen dan op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidde die uit op de weg. Talloze mensen die voor hen uitliepen en achter hen aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Ja, en dan gaat Jezus de tempel binnen en jaagt de handelaars weg. En daar komen de blinden en de verlamden, de geminachte mensen, zagen we ook bij David. En die komen naar hen toe. En hij geneest hen. De kinderen in de tempel zongen: Hosanna voor de zoon van David. Dat vind ik heel mooi bij Matteüs, dat hier genoemd werd dat de schriftgeleerden de kinderen hoorden zingen in de tempel. En de schriftgeleerden waren verontwaardigd en vroegen hem: hoort u wat ze zeggen? Jazeker, zegt Jezus, hebt u nooit gelezen: door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Daarna gaat hij weg, naar Betanië. Ik hoop dat ik hiermee een klein beetje een indruk heb kunnen geven van de ezel. Er is echt nog heel veel te vinden hierover. En over de verschillende dieren. Tot slot wilde ik nog een mooie bemoedigende tekst geven. Ook over een dier. En dat staat in Spreuken 30, vers 26. De klipdassen zijn een machteloos volk. Toch maken zij hun woning in de rots. En die klipdassen, dat zijn dieren die 95% van de tijd rusten. En die bangig zijn. En die als ze eten gaan halen, staan er een paar klipdassen op de uitkijk. Die maken een geluid als er iemand aankomt. En dan vluchten ze met z'n allen weer de rots in. En zo mogen wij ook schuilen bij God. Ook al kun je je soms machteloos voelen. Ik kan me soms wel voorstellen dat je je machteloos voelt als je kijkt naar situaties om je heen of het nieuws. Deze week ook weer heel veel slecht nieuws over stromingen. En dan mag je schuilen bij God zoals de klipdassen. God heeft dit zelf al gezegd. Hij heeft het bij zijn schepping zo gemaakt dat de machteloze mag schuilen. Dat je een woning mag hebben in de rots, waar de klipdassen ook allemaal opgestapeld liggen te slapen, 95% van de dag, van hun tijd. En in Psalm 50, vers 10 staat: mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Zoveel te meer zijn wij van God, de schepper. En ik wil afsluiten met gebed. Ik dank u, Heer, voor uw prachtige schepping. Ik dank u dat u elk diertje kent, groot of piepklein. Hoeveel zal u ons niet kennen, onze harten? Elk mens, elk verlangen, elk verdriet, elke handicap die wij hebben. Alles wat we goed gedaan hebben. Alle schoonheid en alle kracht, alle overwinningen in ons leven. En ik bid u om ons te bemoedigen, Heer, deze week. Door ons te laten ervaren hoe groot uw liefde voor ons is. En door ons te helpen in overgave aan u te leven. Te vertrouwen op u. Dat u alles weet en alles in uw hand hebt. Amen. En ik wens jullie een week vol shalom, een week vol zegen.